Wazo, ja, ja. Wij waren ook in Oostenrijk. Nog meer mensen in de bergen toevallig? Nee? Nou ja. Wij zijn niet wezen paragliden, gelukkig. Ik heb een beetje hoogtevrees. Maar wij zijn wezen raften. En als je gaat raften, dan heb je meerdere opties waar je tussen kan kiezen. Je kan kiezen de kinderversie, je kan kiezen de sports, maar je kan ook kiezen rock and roll. Nou, dat vond ik al wat leuker klinken. En dan kon je ook, dat moest je minimaal 12 jaar zijn. Ik dacht, nou, mijn jongste dochter is 12, dat kan dan. En dan had je ook nog rodeo, maar dan moest je 16 zijn in ervaring. Want ik denk van ja, het kost ook best wel weer een hoop geld. Als je het dan doet, dan moeten we het goed doen. Dus die rock'n'roll, dat kan precies, want Nathalie is toch 12. Dus nou ja, goed, zo gezegd, zo gedaan. Wij mee met zo'n busje en met die boot naar het water. En dan kom je bij, bij dat water met die boot in je pak. En dan gaan ze nog even instructies geven. En dan is het op een gegeven moment, nou, als je buiten de boot ligt, wat doe je dan? Als je buiten de boot en je zwemt daar, weet je, als je buiten de boot en je bent... Dus ook al een beetje zenuwachtig aan het worden. Ik denk, maar goed, er zit altijd nog zo'n kapitein op zo'n boot, weet je wel, dus dat komt wel goed. Oké, als de boot omvalt. Als de boot omvalt en je ligt onder de boot. En ik zie dan in gedachten mijn dochter van 12 die net mee mag al onder die boot liggen, weet je wel. Ik denk, kunnen wij nog terug? Kunnen we nog terug? En die instructeur die zag mij al een beetje zenuwachtig worden. Hij zegt, maar deze boot gaat niet om als jullie precies doen wat ik zeg. Nou, dat is toch wel een geruststelling. Hè? Deze boot die gaat niet om als jullie precies doen wat ik zeg. En dan niet zomaar een beetje, niet een beetje half, maar met heel je lijf en met al je kracht. Want dat peddelen in zo'n raft, hè, dat is niet zo'n beetje gewoon kajak, wat zo'n beetje half. Dat is, je zit op die rand van die boot. En dan steek je die peddel, die zeg je zo verticaal het water in. En dan gooi je heel je lijf. Weet je, je gaat naar voren en naar achteren en met heel je lijf peddel je mee. En ik had gezien en ook al gehoord, van, hè, er zit zo'n touwtje aan die rand van de boot. En dan kan je dan aan vasthouden en een beetje zo die boot induiken. En ik dacht, nou, dat is wel fijn. Hè? Als het dan spannend wordt, als je dan wat ziet komen in het water, dan pak ik dat touwtje wel beet en dan duik ik die boot een beetje in. Maar hij zegt, ja, maar dat gaan we niet doen, want wij zijn een team. En raft is een teamsport. En op het moment dat jij dat touwtje beet houdt, dan mist het team jouw kracht. En wij hebben alle kracht nodig. Dus we gaan met z'n allen. Hij zei ook, zolang jullie maar blijven peddelen, komt het goed. Want als jullie niet peddelen, dan kan ik niks doen. Hij kan heel veel doen daar achter op die kapitein met die boot. Maar hij zegt, als jullie niet blijven peddelen, dan kan ik niks doen. En mijn man Marcus en mijn oudste dochter, die 16, die zaten voor op die boot. En hij zegt tegen hun, jullie moeten voortdurend naar elkaar blijven kijken. Als jullie maar synchroon gaan, tegelijk dat water in, de rest die volgt en dan komt het wel goed. Nou, ik wou natuurlijk niet heel graag over mijn vakantie vertellen, dus ik kom hier nog op terug. Maar het thema van vandaag is langdurige relaties. Weet je, ik vraag me soms wel eens een beetje af, weten wij nog hoe dat moet? Langdurige relaties. Ja, toevallig zijn er een paar mensen vandaag 35 jaar getrouwd. Toch? Even applausje. Langdurig, 35 jaar, langdurige relaties. Maar ik heb het er niet alleen over huwelijken, hè? Ik heb het ook over vriendschappen. Ik heb het ook over samenwerkingsverbanden in de gemeente. Ik heb het ook over dingen op het werk. Iets wat doorgaat, iets wat blijft, langdurig. Er zijn heel wat teksten in het Nieuwe Testament die zeggen dat we elkaar moeten liefhebben. Dus niet gewoon algemene teksten over de liefde, maar teksten die ons opdragen om elkaar lief te... Weet jullie de paar? Komt er wat in je gedachten? Roep eens wat. Sorry? Hoeft niet. Ja, ja, die, broers en zusters, heb elkaar lief. Dat is er alleen, maar er zijn er meer. Lastig, hè? Dat zo eventjes onvoorbereid. Ik was voorbereid. Sorry? Heb je naast de liefde als jezelf? Ja, weer één.
Geloof, hoop en liefde, de uitnemerste is liefde.
De uitnemerste is de liefde.
In Korinthe 13 gaat het helemaal over de liefde.
Gaat helemaal over de liefde. Een nieuw gebod, of een oud gebod geef ik, zegt geen nieuw gebod. Heb elkaar lief. Ga er eentje lezen. Een van de belangrijkste, dat is Matteüs 22, vers 36. Matteüs 22, vanaf vers 36. Daar staat het volgende. Jezus zei tegen hem, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Ja, als je vroeger in de traditionele kerk hebt gezeten, hoorde je dat elke ochtend. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wat betekent dat nou? Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Er zit alles in. Samengevat. Dit is het. Heb God lief bovenal met heel je hart. Met heel je kracht, met alles. En je naaste als jezelf. Weet je, als we dit niet gesnapt hebben. Als we dit niet begrepen hebben, dan eigenlijk dan hebben we het gewoon gemist. Want dit is het samengevat. Weet je, als we niet begrepen hebben hoe we elkaar moeten liefhebben. Weet je, we hebben dat niet gepakt. Dan hebben we het niet gepakt. Weet je, het is heel makkelijk om met elkaar in een bootje te stappen. Of het nou een huwelijksbootje is, of een samenwerkingsbootje, of wat dan ook. Maar voor je het weet, ligt het bootje weer omver. Ik wil ook even lezen 1 Petrus 4 vers 8. Heeft er iemand toevallig de NBG bij? Ja, zou je hem voor willen lezen? En de 1 Petrus 4 vers 8 uit de NBG? 8, ja.
Heb bovenal bestendig liefde jegens elkander. Want liefde bedekt tal van
zonde. Ja, er staat hier een woordje voor liefde. Heb bovenal, wat voor liefde voor elkaar? Bestendige liefde. Wat is nou bestendige liefde? Wat zei je? Vast en zonder ophouden. Bestendige liefde, dat is een liefde die doorgaat. Weet je, je hebt van die mensen die hebben eerst die lief, en dan die lief, en dan die lief. Dus ze zijn heel de tijd gehoorzaam aan het gebod van God, want ze zijn heel de tijd aan het liefhebben. Maar de Bijbel roept ons op tot een bestendige liefde, tot een blijvende liefde, een liefde die doorgaat. Weet je, van die mensen hou eerst van die gemeente, dan van die gemeente, en dan van die gemeente. Maar dit gaat over een doorgaande liefde. En ik wil even terug naar Matteüs 22, vers 36. Of, heb God lief boven alles. Want dat is het eerste deel van het vers. Weet je, wat bedoelen we daar nou mee? We zeggen, heb God lief boven alles. Wat bedoelen we daar nou mee? Wat betekent dat van ons? Weet je, betekent dat we houden van zijn liefde? Of gaat het verder dan dat? Betekent dat ook dat we houden van zijn wil? En van wat hij zegt? En van waar hij voor staat? Toen... ik ben dit jaar 20 jaar getrouwd, dus ik doe het ook al even mee. Maar toen wij trouwden, toen zei die voorganger tegen ons, hij zegt, ik ga jullie vragen, voordat ik jullie, als ik jullie trouw, dan weet je vast dat die vraag komt, waarom je met elkaar wilt trouwen. Hij zegt, moet je niet met elkaar erover hebben, maar denk er maar over na, die vraag die komt, en dan gaan jullie antwoord op geven. Dus op onze bruiloft, en ik wist wel, mijn man is niet zo romantisch, die komt niet met een heel gedicht, ik ben het ook niet. Maar die voorganger die vroeg dus op een gegeven moment, dus dan zegt Marcus, waarom wil jij met Annemarie trouwen? Hij zegt, omdat ik zoveel van haar hou. En toen kwam hij bij mij en zei, ja, Annemarie, waarom wil jij met Marcus trouwen? Ik zeg, ja, omdat hij zoveel van mij houdt. Ja, het is heel slim hoor, om iemand te trouwen die veel van je houdt. Maar er is meer nodig dan dat. Als ik alleen maar met hem trouw, omdat hij van me houdt, weet je, dan ben ik verliefd op de liefde. Ik zal met hem moeten trouwen om wie hij is. Om wat hij zegt, om wat hij wil in het leven, om waar hij voor staat, gewoon zijn totaliteit. Weet je, en ik merk wel eens dat mensen heel enthousiast kunnen zijn over de liefde van God, maar wat minder enthousiast over zijn wil. Weet je, als ze zeggen, ik heb God lief boven alles, weet je, dan is het hem helemaal. Dan is het alles van hem. En dan zijn het ook de dingen die ik lastig vind. Weet je, als je de Bijbel zegt, ja, God, heb u dat gezegd? Alles, helemaal. Weet je, en dan is het van wat ik van hem weet, dat wil ik lief hebben. En de dingen die ik nog niet weet of die ik nog niet snap, die wil ik gaan leren kennen. Niet mijn beeld van God, van hoe ik denk dat hij moet zijn. soms houden we daar heel erg veel van. Hè? Het beeld van God, van wie waar wij denken hoe hij zou moeten zijn. En als we dan ergens iets proeven van, nou ja, misschien is hij toch anders dan ik het gevoel heb dat hij zou moeten zijn, dan... Nee, zeg nee, ik wil u leren kennen, u helemaal, alles van u. Dat is, heb God lief boven alles. En dit is de basis, dit is het beginsel van waaruit wij anderen kunnen liefhebben. Ik moest denken aan Hebreeën 10. Dat is zo'n een bekend vers, een uitspraak van Jezus, dat hij zegt, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Zegt hij 2 keer. Ik vind het, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Het is een uitspraak van overgave. Voor mij zegt hij daarmee, verwoordt hij zijn liefde aan God eigenlijk in overgave, hier ben ik. Weet je, en dit is overgave aan hem, de basis van al onze liefde voor andere mensen. Weet je, en soms dan komen er dingen op ons af en dan is het wel eens lastig. Komen we ineens zwakker te staan in verleidingen? Weet je, dat overvalt je zomaar ineens. Het is niet voor niks dat de Bijbel zegt, wie denkt te staan, zie toe dat hij niet valt. Weet je, dat kan zijn door ziekte. Ziekte maak je ineens, want je bent heel lekker stabiel. En ziekte maak je dan ineens heel kwetsbaar. Mensen die in de rouw zijn. Die iemand van wie ze ontzettend veel houden hebben verloren. Die worden ineens heel, heel kwetsbaar voor verleiding. Dat is naar, hè? Dan heb je al zoveel pijn en verdriet. En dan word je ook nog ineens kwetsbaarder voor verleiding. Mensen die de baan kwijt zijn geraakt. Ergens gefaald hebben, teleurgesteld zijn in zichzelf, in anderen. Mensen die zich vervelen. Eigenlijk met andere woorden, in de moeilijke situaties van het leven, waarin we het al niet zo makkelijk hebben, worden we ook nog eens nog kwetsbaarder voor verleiding. Weet je, dan merk je van dat we zijn in dat bootje gestapt met elkaar en het was zo'n lekker kabbelend riviertje. En dan ineens, dan denk je, oh, wat komt er daar op ons af, weet je? Dan is daar ineens een rotsblok of een waterval. En het zijn emotionele krachten, het stormt zomaar. Het stormt zomaar. En wat ik ook in mijn eigen leven, mijn eigen ervaring gemerkt heb, dat die emoties die ineens de kop opsteken, die kunnen zoveel kracht hebben. Het is net een natuurkracht. Zo krachtig kunnen die emoties zijn. Door de dingen die ineens bij ons getriggerd worden, ineens naar boven komen. Maar eigenlijk, je bent er, zoveel kracht gaat vanuit, je bent er eigenlijk niet tegenop gewassen. Weet je, wij hebben dan iets nodig wat sterker is dan dat. Dus als die emoties komen, als die gevoelens komen, is dan gelijk dat ons bootje omgaat? Of hebben wij een kapitein achterop zitten die zegt, tikkie naar links, tikkie naar rechts. En als jij gewoon naar mij luistert, dan blijft die boot wel drijven. Je weet misschien niet hoe, maar die boot blijft wel drijven. Weet je wat ik gemerkt heb? Dat we op die rivier zaten. Dus op die momenten, want je hoefde niet heel de tijd te peddelen, maar op de momenten dat je dan zag dat het heel erg spannend ging worden en dat ik dacht, ik pak dat touwtje beet en ik duik die boot in. Dan zei die kapitein, all forward! En dan gingen we met z'n allen juist daar, juist op die plekken, met z'n allen die peddels in het water. En dan niet een beetje, nee, met al je kracht. Weet je, zolang wij peddelen, dan stuurt hij wel. Dus als wij in onze emotie en al die dingen, zolang wij blijven peddelen, stuurt hij wel bij. Weet je, als wij stoppen met peddelen, als we zeggen, nou kap er even mee, ik hou dat touwtje, het is me wel goed. Dan kan hij niks meer doen. Weet je, als je in verleiding bent, als het moeilijk is, als de emoties groter zijn dan jijzelf, als je de kracht van je emoties groter is dan je innerlijke kracht. Weet je, hoeveel opties heb je voor jezelf? Is dat een soort meer keuzemenu, een soort van A, B, C, D. A, liefst die. B, anders die. C, als dat niet meer gaat, dan die. Nou, en als het echt niet meer gaat, dan neem ik optie D. Of is er eigenlijk gewoon maar één optie en dat is God wat u wil. God wat u wil. Dat is mijn enige. Ik heb geen meer keuzemenu. Ik heb niet, ik kan dit doen, ik kan dat doen. Nee, in de onstuimigheid van deze rivier is er voor mij maar één weg. Er is maar één weg. God, wat wil u? Want ik weet dat in mijn leven dat de enige manier is waarop mijn bootje mijn bootje recht blijft. Weet je, soms dan hoor ik wel eens... Kijk, die rivier, hè, waarom wordt die soms zo onstuimig? Het is door de situaties van het leven die zich nu voorkomen. Maar het is ook vaak, nee, eigenlijk altijd denk ik, een combinatie van wat er nu gebeurt, maar ook met wat ik in het verleden al heb meegemaakt. En dat komt samen. En daardoor wordt die kracht zo sterk. Daardoor worden die emoties zo sterk. Omdat het dingen zijn die in het heden gebeuren, die teruggrijpen op het verleden. Die teruggrijpen op het verleden. Weet je, en het helpt soms heel erg om te begrijpen waar dingen vandaan komen. Het verklaart waarom wij soms last hebben van de dingen waar we last van hebben. Maar soms dan gebruiken we het ook wel eens een beetje als een excuus. Weet je, als je zou weten wat ik heb meegemaakt, dan zou je wel snappen waarom. Maar weet je dat de Bijbel gewoon geschreven is voor gebroken mensen? De Bijbel is gewoon geschreven voor gebroken mensen. Is gewoon van ons voor toepassing. Die blijft gewoon van toepassing. Hij is geschreven in een tijd waar gebrokenheid was, voor een tijd van gebrokenheid. Is gewoon nog steeds van toepassing. Weet je, als er iets helend en genezend is in ons leven, voor de dingen die ons nu pijn doen en de dingen die ons verleden hebben pijn gemaakt, dan is het de wil van God in ons leven. En als wij ruimte laten voor zonde, zonde beschadigt ons alleen maar meer. Weet je, dus ik kan zeggen, ja, maar als je weet wat ik heb meegemaakt, dan snap je wel wat ik doe. En mezelf de ruimte geven voor dingen die er niet thuis horen. Maar wat ik doe is, ik beschadig mezelf alleen maar meer. Want zonde brengt schade. En de kans is groot, niet alleen mezelf, ook nog anderen. En de wil van God, ruimte voor de wil van God, dat is waar genezing en herstel komt. Weet je, waarom gaat het nou mis? Bijvoorbeeld in relaties, hè, want het gaat even over relaties. Waarom gaat het nou mis? En wat je vaak ziet gebeuren is dat er ontstaat tussen mensen, is er een bepaalde frictie. En die frictie, ik noem dat, die ontstaat de gevoeligheid van de een, of sorry, de zwakte van de een, is de gevoeligheid van de ander. Snappen jullie dan wat ik bedoel? Misschien moet je even over nadenken. Ja. De zwakte van de een is de gevoeligheid van de ander. Ja, lach er maar om. Maar hoe kan het nou, hè? Hoe kan het nou dat hier een persoon is waar ik tegenaan loop, waar ik last van heb, en vervolgens is daar iemand die ik heel graag mag, die ik heel leuk vind, die het gewoon goed met die persoon kan vinden? Hoe kan dat nou? Nou, het is heel simpel. Die persoon die heeft een zwakte waar ik gevoelig voor ben. En die ander is daar niet gevoelig voor. Die is weer gevoelig voor die. Weet je wel, die heeft het weer een beetje last met die. Want door alle dingen die wij met ons meenemen en onze bagage, hebben we gewoon last van verschillende dingen. En dat betekent dat je twee mensen hebt. Hè, de een die heeft die zwakte en die ander die heeft wat gevoelig. Dus die wat gevoelig is, die zegt, maar jij moet dat niet doen. Ja, maar jij moet dat gewoon niet doen. Nee, het is gewoon niet oké dat jij dat doet. En die andere heeft zoiets, ja, waar maak jij gedruk om? Ja, kijk, strikt door de band genomen moet hij dat ook niet doen, maar hij moet dat niet doen. En wat zegt deze? Die zegt, stel je niet zo aan. Ze is wel overgevoelig. Ja, die heeft nog gelijk. Ze hebben al twee hartstikke gelijk. Ja, deze heeft verschrikkelijk gelijk dat die ander zo gevoelig reageert. Ja, toch? Helemaal gelijk, moet niet zo gevoelig reageren. En deze eigenlijk heeft hij ook gelijk. Die ander moet dat ook niet doen. Al twee heel erg gelijk. Dus wat willen we? Willen we ons blind staren op datgene dat die ander niet moet doen? Of kan ik ook nog even kijken, maar waarom ben ik hier nou zo gevoelig voor? Weet je, en deze, die kan zich blind staren op het feit dat die ander zo gevoelig reageert, wat natuurlijk nog klopt. Of die kan ook zeggen, ja, maar als ik nou heel eerlijk ben, is er dan hier ook iets wat ik niet moet doen? Of misschien juist wel moet doen? De zwakte van de een is de gevoeligheid van de ander. En wat er dan gebeurt, heel vaak, op een gegeven moment dan ontstaat er daarin vijandschap. He, je hebt eerst gewoon frictie, er is een beetje wrijving, maar als die frictie maar lang genoeg duurt en lang genoeg opbouwt, ontstaat er vijandschap. En vijandschap is heel naar, want in vijandschap komen twee mensen tegenover elkaar te staan, of twee groepen met mensen, kan ook nog. In plaats van hè, dat we even met elkaar schouder aan schouder ernaar kijken van jongens, wat gebeurt hier nou? Hè? Waar lopen onze gevoeligheden en tekortkomingen hier nou tegen elkaar aan? En eventjes, daar is de vijand, zien we hem, dan gaan we hem samen te lijf. Nee, we komen tegenover elkaar te staan in die vijandschap. En weet je wat er in vijandschap gebeurt? In vijandschap is heel die ander de vijand. Dus waar het in de frictie ging het nog om een klein dingetje, waarin je tegen elkaar aanloopt, in vijandschap deugt de heel die persoon eigenlijk niet meer. Hè? Want alles wat je doet kun je negatief uitleggen. Maar je dacht, alles wat iemand zegt kun je negatief uitleggen en alles wat je doet kun je negatief uitleggen. En in vijandschap gebeurt dat. We gaan alles wat die ander zegt en doet, gaan we negatief uitleggen. En deze doet dat en die doet dat. En dan gaan we ook nog daarvan uit op elkaar reageren. Nou, je voelt het al aan, het wordt een drama. Daar is pijn en schade. Pijn en schade. En die pijn en schade wordt zo groot dat we op een gegeven moment zeggen, ja, we kunnen niet meer samen door één deur. We kunnen zo niet verder. En dan gaan die twee groepen of die twee mensen gaan uit elkaar. En dan zie je, ze gaan nog beschadigd, want die gevoeligheden daar, die komen vaak ook weer door een stukje schade. Hè? Dus ze gaan nog met nog meer schade weg en ze zijn onveranderd. Onveranderd. Want die gevoeligheid ligt er nog. En dat dingetje wat die persoon niet moet doen, dat doet hij ook nog steeds. In plaats van dat we hier kunnen beginnen en zeggen van, oké, maar wat gebeurt hier nou? Wat is nou mijn gevoeligheid? Wat is nou dat dingetje, wat die ander, het is heel helder, maar wat is nou dat dingetje waar ik mee aan de slag moet? Weet je, ik wil even een voorbeeld geven. Ik heb het al eens eerder gegeven hier volgens mij, maar ik doe het gewoon nog een keer, want nu dient het een ander doel even. Toen wij terugkwamen uit Marokko, toen kwamen wij in Nederland wonen. Ik dacht dat ik iedereen kende hier, maar ik was al 9 jaar op het zendingsveld, dus ik ken natuurlijk eigenlijk niemand meer. Behalve mijn buurvrouw had ik heel goed contact mee, was vroeger een vriendin en nu was ze weer vriendin, een vrouw van 60. En die vrouw van 60 was ook een beetje een soort tweede moeder voor mijn ex-vriend. Die ik 17 jaar geleden had voordat ik Marcus leerde kennen. En toen wij 3 maanden Nederland waren, toen ging zijn vrouw ging bij hem weg. Nou, ik kreeg een hele interessante situatie. Hij stond ineens bij school elke dag. Mijn dochter die nu 12 is, was toen 3, op de peuterschool. Dus op de peuterschool. En dan zag ik hem ineens elke dag. En ik zag hem ook bij de buurvrouw, weet je wel, want hij kwam ineens uithuilen omdat hij in een scheiding lag. En ik zat ook bij de buurvrouw, want ik had niet zoveel contactjes. En op een gegeven moment dan ging ik weer naar de peuterschool. Normaal deed ik even snel elastiekje in mijn haar. En nu even in de spiegel kijken of mijn haar wel goed zit. En op een gegeven moment dacht ik, het lijkt wel of ik die nu 7 dagen in de week tegenkom. Weet je, er kwam een moment dat ik tegen Marcus zei, dat ik zeg, joh. Als ik heel eerlijk ben, ik heb gewoon weer gevoelens voor mijn ex-vriend. Weet je wat Marcus tegen mij zei? Was in de slaapkamer dat ik tegen hem zei. Hij zegt, dat is niet jouw probleem, dat is ons probleem. En daar gaan wij samen voor op de knieën. Dat hebben we gedaan, letterlijk in onze slaapkamer op de knieën. En bij andere mensen, als je zoiets vertelt, dan is het gelijk over, bij mij niet. Dus het heeft even geduurd dat wij daar samen waren op onze knieën. Totdat het over is. Totdat dit voorbij is. Weet je, voor mij is dat zo'n moment. Dat je als je als het ware voorop op die boot zit. En dat je zegt, oké, hier zijn de rotsen, hier in de dingen. En dan kijken we elkaar aan en dan gaan we samen peddelen. All forward, volle kracht vooruit. Weet je, dit is een moment. Dat is een moment waarop de vijandschap kan ontstaan. Ja, toch? Als hij vanuit zijn gevoeligheid had gereageerd. Vind je mij niet leuk en dit en dat. Ontstaat de vijandschap. Maar dit is elkaar aankijken en zeggen, ja maar, volle kracht vooruit met z'n tweetjes. Samen op de knieën, samen bidden. En wij gaan verder totdat dit voorbij is. Weet je, wij zitten in relaties. In de gemeente, in je huwelijk, op je werk. Met allemaal mensen die nog wat moeten leren. Weet je, willen wij degene zijn die heel goed ziet dat iedereen nog wat moet leren? Of wil ik, nou laat ik zeggen, wil jij, even niet je linker buurvrouw of je rechter buurman, Of, maar jij, wil jij de persoon zijn die in elke frictie en elk conflict zegt, oké, maar wat kan ik hier nou nog leren? Weet je, hoe is dit voor mij een moment van groei? Want eigenlijk zijn het die momentjes waar ik het net over had, hè, waar die zwakte van de een de gevoeligheid van de ander raakt, eigenlijk zijn het gouden momenten. Het zijn gouden momenten als we die weten te pakken. Want daar komt naar voren waar ik nog mag groeien. Weet je, daar mag nog van, hé, ik ben hier gevoelig op, maar waarom nou? Wat zit daar nou bij mij? Waar komt dit nou vandaan, dat dit mij zo raakt? Dit zijn de momenten dat God mij verder wil genezen. Weet je, op het moment dat iemand anders tegen mij aanloopt, tegen mijn directheid aanloopt, weer, heeft die ander dan een probleem? Of zeg ik van, hé, maar God, dit is een gouden moment voor mij om verder te groeien in het lijken op u. Dank u wel dat er mensen zijn die zich af en toe storen aan mij en het nog durven zeggen ook. Weet je, zijn dit de gouden momenten of worden dit elke keer, is dit elke keer het begin van het einde? Is dit elke keer het begin van weer een waardevolle relatie die je hebt die afloopt, die kapot gaat en die stuk gaat? Ik wil niet zeggen dat het allemaal makkelijk is. Begrijp me goed. Wij hebben in situaties gezeten dat we zoveel pijn hadden, zoveel verdriet. Dat ik als iemand zo preek zou zeggen, dat ik zou zeggen, nou, het is wel even heel makkelijk nu. Want mensen kunnen ons intens pijn doen. En de weg daarin, door vergeving heen, kan enorm zwaar zijn. Ik wil daar absoluut vanmorgen niet aan tekort doen. Ik weet nog dat wij een situatie hadden dat we ons gewoon helemaal gebroken voelden. Gewoon helemaal kapot. En wij hadden contact met een ouder echtpaar die ons mailde. En die zei tegen ons, ze zegt, blijf bij het kruis. Of ze zegt, ga naar het kruis van Jezus. Ga naar het kruis van Jezus. Ik zeg, ja, dat doen we ook. En ik geloofde ook echt dat we dat deden. Weet je, na het kruis van Jezus. Mee. Weet je wat ze terug zegt? Stay at the cross. Stay at the cross. Blijf bij het kruis. Wij kregen die mail, denk ik, die mensen hebben begrepen. Blijf bij het kruis, want dit is jaren geleden. Maar nog steeds voel ik, als het daarover gaat, dat ik nog steeds het risico loop van een bittere wortel in mijn hart. Nog steeds. Blijf bij het kruis. Waarom? Oh, dit is mooi hier. Blijf bij het kruis. Waarom? Dit is waar de genade van Jezus Christus is. Als ik bij het kruis ben, dit is de plek waar ik besef dat ik zelf een gebroken mens ben. Dit is de plek waarin je komt in al je gebrokenheid. Ik zeg van, ja, maar uiteindelijk, ik heb de genade van Jezus Christus nodig. Ik heb het verlossende werk van Jezus Christus nodig. Blijf bij het kruis. In elke emotie, in elke storm, blijf bij het kruis. Want daar is zijn genade. Daar is zijn genade. En het is alleen maar, als ik hier ben, in het diepe besef van mijn eigen gebrokenheid en zijn genade, dat ik dat weer door kan geven aan anderen. Weet je, ik ga anderen niet kunnen liefhebben als ik zelf niet accepteer dat ik een gebroken mens ben. Heel simpel. Want dan zijn die anderen allemaal gebroken, behalve ik. Dit, ik zal moeten accepteren dat ik een gebroken... Hier begint het. In de genade van Jezus Christus voor mij. De enige weg waar wij in staat zijn om anderen langdurig, bestendig lief te hebben. Zullen we bidden? Ik dank u voor uw genade, o Heer. Dat u het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. En uw genade is mij genoeg. Heer, ik bid voor ons, Heer, dat wij steeds meer, elke keer dat u er ons herinnert, elke keer weer opnieuw, Heer, brengt in het diepe besef dat we er zelf nog niet zijn. Heer, maak ons mensen die leven in de totale afhankelijkheid van uw genade, in de totale nederigheid. Heer, zodat we beseffen dat u in de eerste plaats in alles met ons aan het werk bent. Met ons, Heer. Niet met al die andere mensen die nog zoveel moeten leren, maar met ons. Heer, ik bid, Heer, dat u ons genadige, liefdevolle mensen maakt. En dat vanuit onze harten, vanuit vanuit de passie die u in ons legt, wij anderen mogen liefhebben. Heer, en dat we hierin, in die liefde, het verschil kunnen maken in deze wereld. Heer, dat onze liefde ons mag maken als die stad op de berg die niet verborgen kan blijven. Heer, ik bid hier voor de mensen die heel beschadigd zijn. Heer, door de dingen die andere mensen ons aan hebben gedaan. Heer, en ik dank u, Heer, dat u dat wilt genezen. Dat u dat wilt helen. En soms dan duurt dat langer dan we zelf graag zouden willen. Heer, maar hoe dan ook bid ik, Heer, dat het nooit in de weg zal zijn van onze eigen passie voor u. Van onze eigen verlangen naar u helemaal. Naar wie u bent en naar uw wil. In de naam van Jezus. Amen.